geven het woord aan onze broeder.
Goedenavond. Waarom gaan jullie allemaal achterin zitten? Kom een beetje naar voren. Zou je dat willen overwegen? Zou je dat durven even hier een beetje naar voren komen? Jullie zitten zo vreselijk ver weg, het galmt hier. Dat is een Bijbelse opdracht, hè? Kom hoger op, broeder. Ja, komt u ook maar. Veel beter. De voorste rij is ook vrij, hoor. Daar mag je ook zitten. Kom op de voorste rij. Hoef je niet tussen te wurmen. Kom maar.
Goedenavond.
Nou zie ik pas wie u bent. Ik kon het niet zien, hoor. Nou, ik ben hier op deze avond gekomen omdat Arjan Baat mij daarvoor gebeld heeft. Ik kijk even. Ja, hè? Want die staat op de lijst volgens mij. Dus eigenlijk kon ik niet, maar nou ja, hij drong nogal aan. Doe het maar wel, dus dan heb ik het maar wel gedaan. Als je Arjan het vraagt, kun je niet zo makkelijk weigeren. Dus vandaar. Ik wil met u de Bijbel openen bij Romeinen hoofdstuk 8. Waar het over het thema gaat van de vrijheid in Christus. Daar hebben we het over. De vrijheid in Christus, dat is een heikel punt in, zeg maar in de kerk van de reformatie. In het protestantisme, in de evangelische en de reformatorische wereld, om het zo maar te zeggen. De vrijheid in Christus, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Waar gaat dat over? Is dat dan dat je op zondag mag fietsen? Of een ijsje mag kopen op zondag? Nee, maar daarover ging in mijn jeugd wel altijd de discussie. En toen dacht ik altijd, ja, is dat dan zo belangrijk? Of je nou fietsen mag of niet? Of dat je nou zondagmiddag naar de voetbalwedstrijd mag kijken naar de kerkdienst, zoals ze in Amerika doen. Dan was ik in een zeer orthodoxe kerk. En met een prachtige Bijbelse prediking. En 's middags de leden van de kerk die moesten voetballen tegen leden van een andere kerk. En dat was een hele fijne zondagmiddagbesteding. Maar ja, dat past niet in het Nederlandse reformatorische gebeuren, kerkelijke gebeuren. Ook niet evangelisch. Toen was ik in Korea, toen dacht ik, nou daar zal het dan anders zijn. Want in de kerk van Korea, een grote kerk, in een boeddhistisch land, 40% van die boeddhistische bevolking is de laatste, zeg maar, 100 jaar christen geworden. Daar zijn heel veel mooie dingen over te zeggen. En toen had ik gepreekt in een hele grote kerk. 7 predikanten hadden ze daar. 1 hoofdpredikant en dan 6 hulppredikanten. En in de consistorie naar de kerkdienst, allemaal natuurlijk keurig met stropdas. Ik dacht, het is vrijdagavond. Ik doe maar geen stropdas om en jullie hebben ook geen stropdas, behalve die broeder daar. Dus van, nou valt u uit de toon, anders had ik uit de toon gevallen. Toen zeiden ze in de consistorie na de kerkdienst, gaat u met ons mee eten? Dus ik dacht, we gaan bij hem thuis eten, maar we gingen met z'n allen naar het restaurant. Op zondag. Toen zei ik, nou dat moet je in Nederland niet doen. Toen zei een van die predikanten, nee dat klopt, want ik heb in Kampen gestudeerd. Die sprak ook goed Nederlands. En dat doen jullie in Nederland niet, maar wij wel. Maar weet je wat ik gezien heb in Nederland onder de christenen, zei die man tegen mij. En dat begrijp ik dan weer niet. Dat is allemaal roken. Nou, dat zullen jullie niet doen, neem ik aan. Maar in zijn tijd, studenten, de christelijke studenten, die rookten allemaal. Nou, dat vind ik veel erger dan zondags in een restaurant gaan eten. Nou, zo zie je maar de cultuurverschillen. Ik had het over de stropdas. Als ik in Vladivostok zou moeten spreken onder de baptisten. Vladivostok ligt in Aziatisch Rusland, hè? Helemaal in het verre oosten van Rusland. En ik zou daar zondags in een grote kerk, daar heb je hele grote baptistenkerken. En ik zou daar komen met een stropdas om. Nou, dan haken een hoop mensen al af voordat je aan de preek begint. Want een strop, dat dragen alleen wereldgelijkvormige lieden, dat doe je als christen toch niet? Ziet u het verschil? Nou, als het nou over de vrijheid in Christus gaat, hebben we het natuurlijk niet over die dingen. Dat is zo klein, hè, zo, dat is zo'n klein wereldje. Dan gaat het over heel andere dingen. En de apostel Paulus die spreekt erover in de Romeinenbrief in hoofdstuk 8... op een heel bijzondere en onnavolgbare wijze. En dat willen we proberen in het vizier te krijgen vanavond. Romeinen 8 vanaf vers 1. Dat begint met te zeggen: zo is er dan nu geen veroordeling. Statenvertaling zegt geen verdoemenis, dat is een zwaar woord. Maar dat zware woord staat er ook echt. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Daar heb je dat woord vrijgemaakt, vrijheid. Als je in de vrijheid leeft, dan ben je vrijgemaakt, nietwaar? Want wat de wet niet vermocht, wat de wet niet kon, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Tot zover. Nou, deze paar versen willen we vanavond maar, want dat zou te ver voeren, want er staan nog veel meer mooie dingen in dat Romeinen 8. Ik zou u willen adviseren dat gewoon een paar weken tot uw eigendom te maken, dat hele hoofdstuk vers voor vers te lezen en dan ook schrift met schrift vergelijken. Wat zeggen andere Bijbelgedeelten erover? Want Paulus ontvouwt hier het leven door de geest. Dat staat er ook in de NBG-vertaling boven. Ik weet niet, andere vertalingen hebben niet altijd een opschrift. Maar de Bijbelvertalers van de 1951-vertaling hebben daarboven gezet: het leven door de geest. Dat is heel essentieel. Dat is eigenlijk het christenleven. Maar ja, met dat je dat zegt, heb je dat nog niet uitgelegd. Wat betekent dat dan? Het leven door de geest. Nou, dat is wat Paulus gaat uitleggen. En ik hoop dat u dat vanavond ook een beetje kan pakken, erbij kunt. Want het wordt ons hier zo op een presenteerblaadje, zal ik maar zeggen, gepresenteerd door de Bijbel. De Bijbel biedt ons het leven van de Heer Jezus Christus aan. Dat is niet zomaar wat. Dat is niet zomaar los verkrijgbaar, zal ik maar zeggen. Wat dat allemaal inhoudt, willen we vanavond proberen in het vizier te krijgen. Maar eerst moeten we onderstrepen dat wat vers 1 zegt, dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling. Dat is voor ons christenen heel moeilijk, want we hebben heel gauw ons oordeel klaar. Slaan we vaak de plank ook wel weer een beetje mis. Maar Gods woord zegt dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus bent u in Christus Jezus? Dat is de vraag. Dat is het moment wanneer je tot de Heer Jezus komt en tegen hem zegt: Heer Jezus, wilt u mijn heiland zijn, mijn redder? Hier ben ik. Ik geef mezelf over aan u. Op dat moment komt de Heilige Geest en neemt je leven en plant dat in Christus. Dat is iets geweldigs. Dat noemt de Bijbel wedergeboorte. De wedergeboorte is een werk van de Heilige Geest in ons hart. daar kunnen wij niks aan bijdragen. Daar hoeven we ook niks aan bij te dragen, want dat kunnen we niet. We weten niet eens wat het is. Het is een onzichtbare werkelijkheid die in ons diepste binnenste gebeurt. Maar die door de Heilige Geest dat bewerkt dat wij ons geloof en ons vertrouwen kunnen stellen op de Heer Jezus Christus. Ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus die zichzelf voor ons gegeven heeft in de dood. Is opgestaan uit de dood, zodat wij nu dat nieuwe leven ook kunnen ontvangen. Nou, in de heilsgeschiedenis, in de heilshistorie zal ik maar zeggen, die in de Bijbel wordt beschreven, hebben we eerst de Goede Vrijdag, om het maar daartoe te beperken, het werk van de Heer Jezus, de Goede Vrijdag, zijn sterven, zijn lijden en sterven aan het kruis. Dan hebben we op de paasmorgen de opstanding, maar dan moet er nog wat gebeuren. Dan moet het nog Pinksteren worden. 50 dagen later komt het Pinksterfeest. Dat is niet zomaar wat, want op dat Pinksterfeest, wat een Joods feest was, daalde de Heilige Geest van de hemel en kwam wonen in de harten en in de levens van die 120 mensen die daar bijeen waren. Daar werd de kerk geboren, de gemeente. Het woord kerk komt in de Bijbel niet voor, maar daar zijn we zo aan gewend. Maar het is de gemeente, de uitgeroepene. Daar riep de Heilige Geest 120 mensen, discipelen van de Heer Jezus, volgelingen, riep hij uit de duisternis van hun zondig bestaan en zette hen over in Christus, in dat nieuwe leven. Dat is op de Pinksterdag gebeurd. Toen zijn er nog 3000 tot geloof gekomen, die dag. Toen waren er 3120 christenen, de eerste Pinksterdag. Dat was de beginnende kerk, de geboorte van de kerk. Was daarvoor dan geen kerk? Nee. Wat was daarvoor dan, die gelovigen daarvoor? Dat waren de gelovigen uit het Oude Testament, met name uit Israël, maar soms ook daarbuiten. Maar de gelovigen uit het Oude Testament, die konden niet tot dat geloof komen. Kijk, het is in de theologie in de loop van de jaren, vooral vanaf de derde eeuw, zijn die dingen door elkaar gegooid. En is het door elkaar geworpen, zodat we geen helder zicht meer hebben op wat er nou op die Pinksterdag gebeurd is. Op die Pinksterdag kwam de Geest, de Heilige Geest, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die Geest. Ik zeg dat met name omdat de Bijbel ook daar de nadruk op legt. Het is niet zomaar de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Die geest kwam op de Pinksterdag. En dat, probeert u dat te onthouden. En probeert u dat ook voor uzelf in de Bijbel ook op verschillende plekken na te lezen. En dat hele begrip wat Paulus hier naar voren brengt in de Romeinenbrief, maar met name ook in de Efezebrief, het geheimenis van Christus, om dat in het vizier te krijgen. Dat kun je alleen maar bidden in je binnenkamer, bij een open Bijbel, bij een nederig hart en een verontmoediging voor de Heere, kan Hij je dat tonen. Want dat moet je zien met de verlichte ogen van je hart. Dat kun je niet met natuurlijke ogen zien. Kun je ook niet in onze logica van 1 en 1 is 2 begrijpen. Dat kun je alleen maar verstaan door de Heilige Geest. Dat leven uit Christus. Dat nieuwe leven. Want toen de Heer Jezus daar in het graf lag, toen was Hij gestorven. Hij was dood. Eigenlijk zeg ik dat niet goed. Hij was gestorven. Hij heeft zijn leven uitgegoten in de dood. Hij is niet zomaar gestorven, want hij was met 6 uur al dood. En toen zei ik, Pilatus, hoe kan dat nou? Die liet de hoofdman komen. En die zei van, wanneer is hij nou precies gestorven? Dat kan helemaal niet. Een kruisling hangt dagen aan het kruis voordat hij sterft. Hoe kan deze man in 6 uur tijd zijn gestorven? En die hoofdman, die Romeinse hoofdman, moest verslag doen aan Pilatus. Want Jezus stierf niet, niemand kon zijn leven nemen. Hij, de Zoon van God, heeft zelf zijn leven uitgegoten in de dood. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar zijn ziel goot hij uit in de dood. Er is ook verschil tussen ziel en geest. Dat is in het christendom ook niet altijd even duidelijk. Maar bij de Heer Jezus op het kruis wordt dat duidelijk. Hij goot zijn ziel uit in de dood. Die is afgedaald in het dodenrijk. Maar zijn geest gaf hij terug aan de Vader. Lees het maar na in de 4 evangeliën. Bij het kruis van de Heer Jezus. En toen op de Pinksterdag, toen op de Paasmorgen, is nieuw leven uit God gekomen door de Heilige Geest. Nieuw leven dat niet eerder bestond op aarde. Dat was niet het leven dat Adam mocht ontvangen toen de ruach van God hem werd ingeblazen. Daar staat ook geest. Hè? Mijn geest zal niet altijd bij de mens zijn, de in zonde gevallen mens. Dat is niet diezelfde geest van Adam. Want Adam had gezondigd en het hele menselijk geslacht was daarna verloren. En toen heeft God een heilsplan bedacht in zijn zoon, in Christus. Dat was er al, dat lag al ver voor de schepping van Adam klaar. Voor de grondlegging der wereld al. Maar toen de Heer Jezus zijn leven in de dood heeft uitgegoten. Welk leven was dat? Dat was het leven van Adam. Dat was het oude leven. Dat was ons leven, want hij is helemaal één geworden met ons. Behalve dat hij niet zondigde. Hij heeft nooit gezondigd. Maar verder is hij helemaal één geworden met ons. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft dat leven, dat Adams leven, het goddelijk leven had hij afgelegd. Hij was mens geworden, helemaal. Hij had al het goddelijk had hij achter zich gelaten toen hij werd vastgespijkerd op het hout. Daar hing de mens, daar hing de oude mens. Niet de nieuwe mens hoor. Er is heel veel verwarring over. Daar hing de oude mens, daar hing de oude Adam. In Christus is de oude Adam meegenomen in zijn dood. Hij heeft zijn leven uitgegoten in de dood en heeft ons daarin meegenomen. Daar moeten wij moeten dus van dat oude leven zo radicaal verlost worden dat we één worden met hetgeen gelijk is aan de dood van Jezus. Om ook één te worden met hetgeen gelijk is aan het leven van Jezus. Daar gaat het om. He, dus een kind van God is iemand die diezelfde geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Want dat is 50 dagen later gebeurd. Na de kruisiging en de begrafenis van de Heer Jezus is de Heilige Geest van de hemel gekomen. Hij is natuurlijk eerst ten hemel gevaren, hè, dus 40 dagen na de hemelvaart is de Heilige Geest van de hemel gekomen uit God om volkomen nieuw leven te brengen. Wat niet eerder op aarde had bestaan. Dat Adams geslacht dat was en dat is tot op vandaag verloren. Ook wij allen die daar deel van uitmaken. Wij zijn van nature verloren. Dat is wat God zegt. Of we het nou prettig vinden of niet. Daar zijn we een beetje het zicht op kwijt aan het raken door de vrijzinnigheid in de theologie steeds meer. Maar wij zijn nog steeds, bijbels gezien, als mensen in Adam, in Adam verloren. Maar in Christus worden we en kunnen we worden behouden. Maar die twee dingen moet je wel onderscheiden. Dus toen de Heilige Geest uit God kwam en de Heer Jezus heeft opgewekt, toen is daar opgestaan. In liedjes horen we vaak zeggen, hij is weer opgestaan. Hij is niet weer opgestaan. Hij is opgestaan. Hij heeft niet het oude leven wat hij uitgegoten had in de dood teruggekregen. Dat heeft hij geofferd. Dat was weg. Dat was de losprijs voor jou en mijn zonde. Dat is er niet meer. Maar hij heeft van God volkomen nieuw leven ontvangen. En toen is de nieuwe mens opgewekt. Paulus noemt dat mijn evangelie. De nieuwe mens is toen opgewekt. Kijk, en de moderne theologen hebben allemaal zo'n ontzettende hekel aan Paulus, want daar kunnen ze niet omheen. Ik hoorde Harry Kuitert voor de televisie zeggen, dat is een gereformeerde theoloog, die langzamerhand atheïst werd. En die zei, het enige is eigenlijk dat Paulus niet in de Bijbel had moeten staan. Begrijp je? Ja, maar we kunnen daar lachen. We kunnen dat een beetje lachwekkend vinden. Maar kijk, het gaat erom, willen wij dit wel accepteren van Paulus? Want dit gaat heel diep. Dit eist alles van ons in de overgave aan Christus. Als wij die oude mens zien met de verlichte ogen van ons hart, die voor God absoluut niet kan bestaan, die verloren is, die verzondigd is, niet door dat wat wij allemaal gedaan hebben, maar wat we zijn in Adam. De hele mensheid verloren in Adam, die wordt gered door de Heilige Geest, die eerst Jezus uit de dood heeft opgewekt. En toen is de Heilige Geest 50 dagen later gekomen om datzelfde leven aan ons mee te delen. Daarom wordt Jezus genoemd de eerstgeborene uit de doden. Daarvoor zijn geen doden opgewekt zoals Jezus werd opgewekt. Lazarus en het dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain, noem ze maar op, het Nieuwe Testament. Die zijn allemaal weer gestorven, die zijn weer opgestaan, die hebben hun leven teruggekregen. Maar Jezus stond op door een volkomen nieuw leven. En dat konden de geestelijke leiders, de fariseeën, niet verdragen, die boodschap. Lees maar in het boek Handelingen. Konden ze het niet verdragen. Daar werden Petrus en Johannes in de gevangenis gesmeten, want dit wilden ze niet, dit vonden ze godslasterlijk. Want God heeft buiten de wet om, heeft hij dit evangelie aan ons bekendgemaakt. Eerst aan Israël en aan de Joden en gelukkig ook aan ons. Nou is de vraag, hebt u deel aan die geest die gekomen is op de Pinksterdag? Dat is de vraag. De Heilige Geest die dat leven waar door Jezus werd opgewekt, ook dat leven van de Heilige Geest ontvangen. Dan bent u een kind van God. Dan bent u een nieuwe schepping. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe 5 vers 17. En daar moet je je eigen naam invullen. Daar mag je je eigen naam invullen. Dat is het aanbod dat de Bijbel doet. We kunnen allerlei barrières bedenken voor mensen dat ze niet tot de Heer Jezus kunnen komen. Maar dat moeten we niet doen. Want er zijn geen barrières. Voor God zijn er geen barrières. Wij mogen komen zoals we zijn. Als zondaren, als verloren zondaren, mogen we komen tot Jezus. Maar we moeten wel die stap doen. Als we die stap niet doen, en we blijven altijd maar zitten, en we denken, ja, we zijn stokken en blokken en we kunnen niks. Dat is niet waar hoor, laat je dat niet wijsmaken. We moeten een stap doen. Als we beeld uit het Oude Testament nemen bijvoorbeeld, hè, dan is Israël vrijgemaakt uit Egypte, wandelt 40 jaar door de woestijn en dan komen ze bij de Jordaan. En wat moeten ze dan doen? Dan komen ze bij het land van de belofte en dan zegt God tegen Jozua: dit is nu het land, over waar je je voet op zet, dat is van jou. En dat is van Israël. En dat is van de Joden. Dus ze moesten hun voet erop zetten. Jozua 1 vers 3, kijk het maar na. Ze moeten hun voet erop zetten. Ze moeten zeggen, dit is door God beloofd en dit is mijn eigendom. Stel je voor dat iemand belooft jou een boek te zenden en de postbode komt dat boek brengen in een pakketje om 10 uur 's morgens. Je doet de deur open en dan, ja hoor, daar is het boek. Je verwachtte het al, want het was beloofd. En die postbode die reikt dat boek aan. En jij houdt je handen op je rug. En je zegt, ik pak het niet aan. Ja, maar het is voor u. Ja, maar ik pak het niet aan. Ja, waarom niet? Ja, dat weet ik niet, maar ik pak het niet aan. Zo gaan we vaak met de evangelie om. Dat is verschrikkelijk. Hoe moet de Heere God daar doorheen breken? Ja, dat lukt hem niet bijna. Als wij niet zelf willen, dan... Hij breekt niet bij ons in. Hij woont niet in een kraakpand, om het populair te zeggen. Hij wil binnenkomen door zijn geest in ons leven, als wij de deur open doen. Kunnen we dat dan? Ja, dat kunnen we. Ja, maar je bent toch zondig en we kunnen toch helemaal niks? We zijn toch dood in onze zonde? Helemaal gelijk. Maar die tekst moet je niet uit zijn verband trekken. Die staat in de Efezebrief. Helemaal waar. Maar als God tegen die verlamde, als Jezus tegen die verlamde man zegt, sta op, dan is dat precies wat hij niet kon. Dat is zijn hele leven niet gekund. En dan komt Jezus en die zegt er iets tegen hem wat hij precies niet kan. Hij kon allerlei andere dingen, maar niet opstaan. Maar als Jezus het tegen hem zegt, kan hij het wel. Kijk, het is het wonder van Gods woord. Gods woord is scheppende en herscheppende kracht. Gods woord is dabar. Dat werkt iets uit. Dat doet het ook. En als de Heer Jezus ons uitnodigt door het evangelie, dan werkt zijn geest in ons leven dat we tot hem kunnen komen. Hoe hebben we dat gedaan? Ik kan het je niet vertellen. Hoeft ook niet. Je hoeft het ook niet na te vertellen. Maar dat het gebeurd is. Ben je wedergeboren? Ja, ik ben ook geboren. Hoe weet je dat? Omdat je leeft. Ben je wedergeboren? Ja, hoe weet je dat? Omdat ik geestelijk leven heb. Ik hou van de Heer Jezus. Dan ben je wedergeboren. Dat is zo simpel. Dat moeten we niet veranderen. We moeten niet het evangelie onbereikbaar maken voor mensen. Daarom haken er ook een heleboel af. Ook ouderen haken vandaag in de kerk af. Omdat ze in het christendom niks meer zien. Ze zien daar niks, geen voordeel meer in. En dat is toch heel tragisch. De hervormde kerk schrijft nog steeds duizenden leden per jaar af. En dat vind ik triest. En er blijven gelukkig nog wel wat over. Maar die overblijven, hebben die dan het gezicht op het evangelie van de Heer Jezus? Dat wat hij gedaan heeft op het kruis, op Golgotha, door zijn dood en dan in zijn opstanding, dat hij datzelfde in ons bewerkt op de Pinksterdag en vanaf de Pinksterdag. Daarvoor was het, ik herhaal, niet mogelijk. Ja, die gelovigen dan het Oude Testament, ja, die vinden we ook al met het Nieuw Testament. In Hebreeën 11 worden ze beschreven, daar kunnen we straks nog even over hebben. Maar die konden niet tot dit geloof komen omdat Jezus nog niet uit de doden was opgestaan. De Heer Jezus staat als eerste op uit de doden in dit nieuwe leven. God heeft nieuw leven geschapen. Dat is het wonder van de Pinksterdag. God heeft nieuw leven geschapen. Een hele nieuwe wereld. En degene die daar mogen wonen in die wereld, dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Uit Jood en uit Heiden. En God gaat gelukkig in deze wereld nog meer doen. Hij gaat Israël ook nog redden. Heel het volk Israël in de eindtijd. Want daar heeft hij een verbond mee gesloten. Dat geeft hij niet op. Heeft hij nooit afgezegd en opgezegd. Dus dat gaat hij ook nog doen. Maar inmiddels mogen wij, de gemeente van de Heer Jezus, uit Jood en Heiden, wonen in dat nieuwe land. Als Israël bij de Jordaan niet door de Jordaan was getrokken, dan waren ze nog steeds in de woestijn. Maar wat moesten ze doen? Door de Jordaan trekken. Dat is iets geweldigs. Dan wordt het hele evangelie, wordt in Jozua hoofdstuk 4 en 5, wordt ons geschilderd in de doortocht door de Jordaan. Het oude leven ligt achter hen en het nieuwe leven is gekomen. En dat is het kindschap van God. Zo begint Romeinen 8, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, dan mag u zichzelf toe rekenen. En als je die stap nog niet gedaan hebt, kunnen we vanavond doen. Je hoeft niet te wachten tot morgenochtend. Dat kun je vanavond doen, je kunt gewoon komen zoals je bent. Geen theologische ja-maars opwerpen. Ik kwam een man tegen, die had mij een e-mail gestuurd. En die stuurde mij per e-mail een mededeling dat hij mij gezien had bij KFC, dat is Kentucky Fried Chicken in Amersfoort. Want daar was ik met een paar kleinkinderen. Dat klopt. Kentucky Fried Chicken, die zijn er gek op. KFC, dat is kip eten, kiprestaurant. En toen zei ik, ja, wie bent u dan? Wat leuk dat u dat mailt, maar wie bent u? En toen zei hij, ik ben die en die. Hij was een grote crimineel. Hij had 9 jaar in de gevangenis gezeten. Was nu vrijgekomen. Was net op vrije voeten. Stapte bij zijn vrouw in huis binnen. We waren even weg geweest en stapte binnen. En toen zijn vrouw zat op de bank en die zat naar de televisie te kijken. Hij zegt, ik ging naast mijn vrouw zitten op de bank. Ik keek ook televisie en dat was uw programma. En net toen ik keek en luisterde, toen zei u, en met jou wil ik bidden. En het was alsof u dat tegen mij zei. Ja, ik vertel dat even door, ik bedoel, dat kun je niet zelf bedenken. Hè? Daar sta je bij en dan kijk je naar, je hoort het jaren later pas. En hij zegt, en toen u dat zei, toen ging er een schok door me heen. Ik weet niet wat het was een soort elektrische schok. Hij zegt, ik moest huilen, ik had nooit gehuild. En mijn vrouw wist ook niet hoe ze het had. En ik heb daar wel een uur gehuild. Ik kon niet meer stoppen. En toen heb ik mijn criminaliteit eruit gehaald. En ik heb mijn leven gegeven in dat gebed dat je bad aan de Heer Jezus. En nu ben ik al jaren een jeugdwerker onder criminele jeugd in die stad. Ik weet niet precies waar het was. Samen met de plaatselijke kerk daar. Zo kan het ook. Is dat een wonderlijke bekering? Ja, het is een wonderlijke bekering, maar iedere bekering is wonderlijk. Want dat is wat God doet. Dat is wat God doet. Een man in Rotterdam kwam aan me toe, die zei, ik was een crimineel in Amsterdam. En toen zat ik in ons criminele café, En er was een grote televisie, we waren toen nog niet zoveel net als nu. Maar in ieder geval, die televisie stond aan en jij kwam op de televisie, zei hij tegen me. En hij zei, ik had hem nooit gezien, maar ik luisterde naar wat je zei. En toen schreeuwden ze daar in het café, doe die televisie uit. Maar ik wilde het graag horen. Maar weet je wat het wonder was? Ze konden de uitknop niet vinden. Ze wisten niet waar de knop zat. Hij zegt, ik heb dat hele stukje gehoord. En ik ben naar buiten gegaan en noemde de straat ook nog in Amsterdam. En daar, voor dat café, heb ik mijn eerste gebed gebeden onder tranen. En ik heb mijn leven aan Christus gegeven. Nou, ik denk dat ieder zijn eigen verhaal hier heeft. En dit soort verhalen moeten we elkaar ook doorvertellen. Want dit is het wonder wat God doet. Ook vandaag nog steeds. Dat hij ons roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dan zijn we in Christus Jezus. En dan komt het. Dan komt het eigenlijk waar we het over hebben willen vanavond. Want dan komt er hier een uitspraak van de apostel Paulus, waar twee keer het woordje wet in voorkomt. Want de wet van de geest des levens, de wet van de geest des levens, heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En dan staat er het derde woordje wet in het volgende vers, in vers 3. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees. Dat is een ander soort wet. Dat derde soortje wet. Dat is de wet van God. Maar wat de wet niet vermocht, wat de wet niet kon, omdat zij zwak was door het vlees, enzovoort. Laten we het hier maar even bij laten. Die wet van God, God heeft zijn wet gegeven, die is zwak door ons vlees. Paulus zegt in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief, we hebben net ook een stukje uit de Galatenbrief gelezen, trekt hij altijd ten strijde tegen mensen die de wet willen opleggen. Want onze natuurlijke mens kan de wet niet houden. Dat hebben we net gelezen in Romeinen 8. Kijk maar wat er staat in dat zevende vers. De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Trouwens, het kan dat ook niet. Het vlees kan zich niet onderwerpen aan de wet van God. Dat is onze hopeloze verlorenheid. God heeft zijn wet gegeven, maar wie kan zich eraan houden? Niemand. Dat is natuurlijk een rechtzinnig reformatorisch beleiden, dat we dat zeggen. En dat is ook waar ook. Maar dat heeft dan grote consequenties. Wij kunnen de wet van God niet houden. Waarom niet? Omdat al onze genen en heel ons bestaan is door en door in de verlorenheid, is door en door vijandschap tegen God, en we willen zijn wet ook niet. Stel je voor, het is tegen onze natuur, laat ik het zo zeggen. Ik gebruik meestal het voorbeeld van de kat. Stel we hebben een kat, nou hebben we geen kat, maar stel we hebben een kat. Hè? En ik zou tegen die kat zeggen, dat biefstukje wat op de aanrecht ligt, is voor mij. Dan moet jij vanaf blijven. Begrijp je dat? Die kattenbrokjes daar, die zijn van jou, maar die biefstuk is van mij. Nou, ik geef die kat dus een wet. Die is redelijk en goed. Ik vraag de kat, snap je het? Ja, hij snapt het. Hij knikt. Hij snapt het. Snap je het helemaal? Ja. Zul je het doen ook? Ja. En dat meent die kat ook. Een lieve kat, dus die meent dat. Die is van goede willen. Die wil helemaal niet mijn vijand zijn. Die wil mijn vriend zijn. Dus ik ga weg. En die kat, die is een vleeseter van nature. En die gaat allerlei dingen bedenken over die verschrikkelijk harde kattenbrokjes waar hij al jarenlang zijn kies op breekt enzovoort. Hij wil eigenlijk zo'n malse biefstuk, dus velen. Dus hij denkt steeds aan die biefstuk. Ik heb hem een wet gegeven, maar die natuur van die kat is zo sterk dat het water loopt hem langs zijn tanden. Hij kon het niet meer weerstaan. En hoe goed die wet ook was, die kat die springt op een gegeven moment op het aanrecht en verorbert die biefstuk. Want dat is zijn natuur. Hier. Daarom zegt Paulus hier, de wet is zwak door ons vlees. Die wet die ik en die kat gegeven heeft, is zwak. Want die natuur van die kat is veel sterker. Die natuur van die vleeseter is sterker dan de wet die ik hem gegeven heb. En dat is met Gods wet ook zo in ons leven. Wij kunnen de wet van God niet houden. En daarom is de Heer Jezus gekomen. En die heeft in zijn leven op aarde, doordat hij een leven leed zonder te zondigen. Er zijn altijd verhandelingen over, kon hij wel zondigen, had hij de mogelijkheid om te zondigen, of had hij dat niet, hij was de zoon van God, dus hij, natuurlijk stond hij boven de zonde enzovoort. Er zijn allemaal theorieën over, maar ik geloof dat het de hoofdzaak van het Bijbels onderwijs is, dat de Heer Jezus in ons vlees en bloed gekomen is. Hij heeft niet gezondigd, maar Ik vermoed dat hij wel de mogelijkheid had. Maar hij heeft overwonnen. Hij heeft de zonde overwonnen in het vlees. In ons vlees en bloed. In onze plaats, namens ons, heeft hij de zonde overwonnen. Hij werd verleid in de woestijn, verzocht in die 40 dagen, weet je wel. Maar hij heeft niet gezondigd. Hoe verder daar ook over denkt, dat kunnen we verder laten rusten. Maar één ding is duidelijk. De apostel Paulus ook in Romeinen 7 zegt. Als ik het goede wil doen, dan is het kwade bij mij. Ik kan het christenleven niet leven. Ik kan me niet onderwerpen aan de wet van God. Het lukt mij eenvoudig niet. Als ik het goede wil doen, dan is het kwade bij mij. Ik betrap mezelf er steeds weer op. Dat ik de grenzen overga. Dat ik het oude leven toch steeds weer wil leven in plaats van dat nieuwe leven. Dat is Romeinen 7, dan roept hij uit, ik ellendig mens. We kennen allemaal die teksten wel. Maar dan komt Romeinen 8 en dan gaat hij het geheimenis ons vertellen. Het geheimenis van het christenleven. En dat is dat de wet van de geest des levens ons vrijgemaakt heeft van de wet van de zonde en van de dood. Er zijn dus twee wetten, de wet van de geest des levens en de wet van de zonde en de dood. Ik zal maar zeggen, dat kunnen we het beste vertalen met wetmatigheid, dat woordje wet. De wetmatigheid, ik weet niet, u weet vast wel wat een wetmatigheid is. De natuurwetten zijn allemaal wetmatigheden waar we in het hele leven rekening mee houden. Je houdt rekening met de wet van de zwaartekracht, zal ik maar zeggen. Als ik die zakdoek heb en ik laat hem los, dan de zwaartekracht die schrijft voor dat die zakdoek naar beneden moet vallen, niet omhoog. Dat is een wetmatigheid, daar hoef je niet eens over na te denken, dat weet je. Zodra ik hem loslaat, valt hij naar beneden, kijk maar. De wet van de zwaartekracht. Zo zijn er allerlei natuurwetten in het leven, wetmatigheden, waar we de hele dag rekening mee houden, onbewust vaak. Zo werkt dat in ons leven. Je hoeft er niet eens aan te denken, want die wetmatigheden zijn er allemaal. En die natuurwetten die zijn er ook allemaal. De wet van Archimedes, hoe heette die ook weer? Weet je wel, een lichaam geheel of gedeeltelijk ondergedompeld in een vloeistof ondervindt een opwaartse druk die gelijk is aan het gewicht ter plaatse vloeistof. Zo hebben we het geleerd vroeger op school. Hebben jullie allemaal geleerd, weet zeker. Alleen je bent het vergeten. Maar dat is de wet op het soortelijk gewicht. Hè? Toen riep hij uit Eureka, weet je wel. En dat was dat verhaal over het zwaard met goud en ijzer enzovoort. En het soortelijk gewicht. Wel, die wetmatigheden in ons leven, daar houden we allemaal rekening mee als je dat niet doet. Ja, als je high bent en je hebt LSD genomen en je staat boven op een flatgebouw, dan ben je zo in de war, dan denk je dat je vliegen kunt en dan spring je naar beneden. Dat is wel eens gebeurd met mensen die dat dachten. Onder andere, hoe heet die man in Amsterdam, die kunstschilder, die sprong van een hoteldak af.
Herman Brood.
Herman Brood, precies. Dat je dat weet. Ja, ik wist ook hoor, maar ik was even vergeten. Herman Brood, die dacht dat ja. Maar die hield dus geen rekening met die wetmatigheid. Nou, in het christenleven moet je rekening houden met twee wetmatigheden in je eigen leven. Dat is de wetmatigheid van de geest des levens en de wetmatigheid van de zonde en de dood. Die twee wetten die zijn in ons leven niet weg te poetsen. Zoals je de natuurwetten niet weg kunt poetsen uit het dagelijks leven, noemen we de wet van de zwaartekracht, om dat voorbeeld maar te gebruiken. Zo kun je de wetmatigheden die hier door Paulus worden beschreven niet wegdenken. Dat wil zeggen dat de wet van de geest des levens, de wetmatigheid, ons vrijgemaakt heeft van die andere wetmatigheid van de zonde en van de dood. Is die zonde en dood dan uit ons leven weg? Is er geen zonde meer in ons leven? Nee. Die wetmatigheid is er nog steeds. Want die zonde en die dood is er ook nog steeds. Die zijn er nog steeds in ons leven. De wet van de zonde, de wetmatigheid van de zonde is er nog steeds. Op allerlei manieren kan dat zomaar om de hoek komen. En kun je ermee worden geconfronteerd. Dat is wat Paulus zegt in dat hoofdstuk 7. Dan word je geconfronteerd met de wereld en met de dingen die aantrekkelijk lijken voor het zondige bestaan. En we zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En ik denk dat ik geen voorbeelden hoef te noemen om u te vertellen dat dit een bittere werkelijkheid is. De zonde in ons leven is er altijd. een verkeerd woord zomaar gesproken, een verkeerde gedachte, een negatieve, een onreine gedachte, kan allemaal zo in ons leven naar voren komen. Dat is de wetmatigheid van de zonde. En de wetmatigheid van de zonde is, het is ook de wetmatigheid van de dood. Maar nou is het zo dat dat wonder van de wetmatigheid van de geest des levens, ik heb u verteld wat dat is de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Romeinen 8 vers 11, hetzelfde hoofdstuk, 11e vers, kijk maar wat er staat. De geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die geest woont in ons. Zie je? De geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, die woont in ons. Nou, die geest in ons, dat is dat nieuwe leven van Christus. Het oude is voorbij gegaan, dat nieuwe is gekomen, dat nieuwe leven. Die geest heeft ons vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde en de dood. Ik zal nog met een ander voorbeeld duidelijk maken. Stel, ik heb een hand met spijkers. Dat deden we vroeger in onze kinderjaren. En je hebt een magneet uit een oude fietsdynamo. Weet je wel, zo'n gebogen metaal. En die magneet houd je erboven. En dan op een gegeven moment vliegen die spijkers omhoog. En die zitten allemaal aan de magneet. Wat is er nou gebeurd? Wel, die magnetische aantrekkingskracht, die overstijgt de macht van de zwaartekracht. Die heeft hem niet op. Die zwaartekracht is er overal en altijd. Alleen op dat moment dat ik hem erboven hou en dichterbij kom, wordt die macht van de zwaartekracht wordt gebroken door de macht van die aantrekkingskracht van die magneet. Snapt u? Maar daar is de macht van de zwaartekracht niet mee weg. De macht van de zonde is er altijd, tot onze laatste snik. Ik denk dat een Bijbelse gedachte is. Er zijn perfectionisten in het christendom die zeggen, nou, ik heb eens geteld, maar ik heb al 140 dagen niet gezondigd. Nou ja, dat heeft iemand mij wel eens verteld. Nou, prima. Heel goed. Ga zo door. Ja, mensen denken dat. Dat ga ik niet theologisch weerleggen of zo. Dat hoeft helemaal niet. Je zou kunnen zeggen, ja, als je 140 dagen niet gezondigd hebt, dan doe je het nou, want dan sta je te liegen als ik weet niet wat. Maar dat moet je natuurlijk niet doen. We moeten geen theologische discussies houden over dit. Kijk, want de Heilige Geest overtuigt. He, als iemand in zo'n hoek zit waarin dat geloofd wordt, in de heiligingsbeweging, je hebt allerlei soorten heiligingsbewegingen, die geloven dat. Maar... Nou ja, dat is prima. Maar ik denk dat de Heilige Geest best in staat is om ook die mensen te laten zien wat hun eigenlijke leven ten diepste is. Want kijk, in dit leven met de Heilige Geest, waarin je mag geloven dat de Heilige Geest de macht van de zonde in ons, van onze zondige natuur, waar we slaven van zijn, dat de Heilige Geest dat die zondige natuur overwint en overstijgt in ons. Want hij overwint het in ons, zodat het niet meer de kop opsteekt, wanneer wij vrijwillig ook ons leven aan die geest overgeven, dan komt daar die overwinning door de Heilige Geest. Dat is absoluut. Elke zonde, welke macht van de zonde er ook is, dan wordt dat overstegen door de macht van de Heilige Geest. Maar dat doet God alleen als wij zijn medearbeiders willen zijn. Je moet daar zelf ook in toestemmen. Als je een zonde in je leven hebt die je niet kunt overwinnen, dan moet je daar zelf in toestemmen. Dan zeg je, Heere God, wilt u mij van die zonde bevrijden? En dan zegt God, ja, dat is goed, maar je moet wel meewerken. Als je zelf niet meewerkt, dan doe ik niks. Nou, dat valt natuurlijk niet mee. Als je altijd gedacht hebt, sola scriptura en geen werken. Nou, zonder werken ben je dood, hoor. Maar je moet meewerken daaraan. En wat moet je dan doen? Je moet het hem overgeven. En je moet geloven dat zijn woord zegt dat geen macht van de zonde zo groot is, of de macht van de Heilige Geest die op de Pinksterdag gekomen is, dat moet je wel onderstrepen. Dus de Heilige Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, dat nieuwe leven mij gegeven heeft, die kracht van de Heilige Geest is groter dan welke zonde macht dan ook. En dan wordt het overwonnen. Ik zal nooit vergeten dat we hebben 6 jaar na mijn bekering, wist ik 1 ding heel zeker, de Heere God had tegen me gezegd, je moet stoppen met roken. Nou, ik dacht, dat doe ik even. Ik was zo radicaal tot bekering gekomen. Dat ik denk dat dat is geen punt. Had niemand tegen mij gezegd. Iedereen rookte en ik werkte in het zakenleven en altijd in hotels, altijd op reis, altijd overal in de wereld en overal werd gerookt. Maar ja, toen kwam ik erachter dat ik verslaafd was. En dat was niet zo makkelijk, want ik kon het eigenlijk niet. 3-4 dagen hield ik het voor en dan, nou ja, dan komt het, hè. Want het is een enorme verslaving, nicotine. Veel erger dan heroïne of cocaïne, hoor. De sigaretverslaving is vele malen zwaarder. Er worden allerlei chemicaliën worden in die tabak gestopt door de tabaksindustrie. Bijna 100 chemicaliën. Om jou en mij bij het eerste trekje al meteen verslaafd te maken. Dat is de criminaliteit van de wereld waarin we leven. Die mensen lopen allemaal nog vrij rond die dat doen. Die directies van die sigarettenfabrieken en die tabaksindustrie lopen allemaal nog vrij rond. Ja, ze willen ons gevangen nemen in de slavernij. De regering die besteedt, ik weet niet hoeveel miljoenen aan de bestrijding van wiet en van coke en van weet ik wat allemaal. De zogenaamde softdrugs. Maar de grootste softdrug is de tabak, hoor, in onze wereld. En die mensen lopen allemaal nog vrij rond, dat begrijp ik niet. Dus we moeten wat meer die politieke partijen aanschrijven van zet je daar nou eens even voor in. Waarom zei ik dit? De macht van de zonde, hè? De macht van de zonde is zo groot. Ik kwam erachter dat ik kon het niet. En 6 jaar lang heb ik er tegen gestreden. Mijn vrouw die zei, oh, nu meer roken, al goed, dan stop ik ook. Maar als jij weer gaat roken, dan ga ik ook weer roken, anders stink je zo. En als ik ook rook, dan ruik ik het niet. En dat is waar. Ik bedoel, gisteravond stapte nog iemand bij mij binnen, die had net een sigaret gerookt. Nou, de hele kamer stond naar tabak.
Dus dat klopt.
Zeg je?
Sterrenbeuken of zo.
Ja, nou ja, dat is nog gezond.
Een beetje gezond.
Ja, wel.
Ja. Maar in ieder geval, ik moest tot het moment komen, na 6 jaar lang dat ik het zelf geprobeerd had. En ik gebruik dit altijd als voorbeeld. Niet om mezelf op een voetstuk te plaatsen, helemaal niet. Maar na 6 jaar lang moest ik tot de slotsom komen. Je moet het als zonde beleiden. Dat wist ik al een poosje, maar ik was er te trots voor om dat te doen. Ik wilde dat eigenlijk niet. Ik wilde het zelf doen. Ik hield enorm van de Heer Jezus. Ik hield enorm van de Bijbel. En dat is nog steeds. Ik zeg het in de verleden tijd, maar ik heb het over die tijd na mijn bekering. En na 6 jaar ben ik op het moment gekomen dat ik samen met mijn vrouw in gebed het ook als zonde beleden heb. En ik zei tegen Wil na het gebed. Ik zeg, ik weet nu 1 ding heel zeker. Ik zal nooit meer een sigaret aanraken. En ik kan u zeggen, het is 45 jaar geleden dat dit is gebeurd. Dus het is overzomerd en het is overwinterd. Het heeft stand gehouden, maar niet door mij. Dat weet ik zeker. Ik zeg heel vaak tegen mijn vrouw, ik kan nog steeds niet begrijpen dat ik er vanaf gekomen ben. Want mijn vrouw die had veel meer wilskracht. Dat hebben vrouwen trouwens überhaupt meer dan mannen. Maar ik kon het niet in ieder geval. En mijn vrouw die zei, ja, dat hoop ik ook. Maar als ik dan weer thuis kwam en ik had weer een pak sigaretten gekocht of weet ik wat. Ja, dan was het weer over. En 6 jaar lang daartegen strijden, daar word je moe van, hoor, kan ik u zeggen. En het hoeft niet, hè. Want de geest van het leven, de geest des levens, de wet van de geest des levens, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dat vers kende ik toen nog niet. Maar ik wist 1 ding zeker, toen ik het als zonde beleden had, was ik verlost. Ik was verlost. En ik ben verlost door Gods genade. En u ook, als u dit in het geloof hebt aangenomen en uw eigen gemaakt hebt, dan zijn we verlosten in Christus. Dat is het geweldige wat hier in de Bijbel tot ons komt. En dan staan we in de ware vrijheid. Dan staan we in de vrijheid van de Heer Jezus Christus. Dan zijn we vrijgemaakt. Vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Vrijgemaakt van de macht van de zonde. Vrijgemaakt van de werken van de duivel die ons altijd probeert naar de hel te slepen. De zonde is zijn middel om ons te slepen naar zijn verblijfplaats. En daar willen we geen van allen zijn, dat weet ik zeker. Dit is het aanbod dat de Heere God doet. Dat we vrijgemaakt zijn door de wet van de geest des levens, van de macht van de zonde en van de dood. Ik vind dat zo'n prachtig stuk. Dat moeten we ons helemaal eigen maken. We moeten ons eigen maken dat we daardoor door die wet van de geest des levens bij de Heer Jezus Christus horen. Die wet van de geest des levens door de Heilige Geest, dat is de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En dan moeten we even verder kijken, vers 11. Dan zal hij, zegt vers 11 verderop, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Levend maken. He, dus hij wil ons levend maken. Dat is niet in het eeuwige leven. Dat is er ook. Maar weet u wat wonder is? Als we tot Christus komen, dan worden we overgezet uit de dood in het leven. Dat is het wonder van het christenleven. Het wonder van het christenleven is dat we de dood niet zullen zien. Zelfs al ligt je op je sterfbed. Dan zul je de dood niet zien, want je bent overgegaan uit de dood in het leven. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, zal de dood niet zien, zelfs al is hij gestorven. Johannes 11, vers 25. Bij de opwekking van Lazarus zegt hij dat tegen Martha. Dan zegt hij, bij Martha geloof je dat? Nou ja, dan komt er een schamper ja hier, ik geloof het. Maar of ze het helemaal gesnapt heeft voor de Pinksterdag, weet ik niet. Maar dat is nou precies wat op de Pinksterdag gekomen is. Toen is dat eeuwige leven van Jezus Christus in ons komen wonen. En wat er nu gebeurt bij het sterven is het afleggen van de oude mens, het afleggen van dit lichaam. Meer is het niet, ook niet minder. Het is helemaal niet leuk om te sterven. Lijkt mij, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ja, wel van anderen. Maar niemand heeft daar ervaring in. Behalve dan dat je het gezien hebt van anderen. Dat natuurlijk wel. En het kan een enorme impact hebben. Vooral als het geliefden zijn natuurlijk. De dood is iets verschrikkelijks. De dood is een grote vijand. Die wordt in onze cultuur steeds meer als vriend binnengehaald. En je hebt tegenwoordig al begrafenisvuifjes en zo, waar ze champagne gaan drinken na de begrafenis. Want zo heeft de dood het gewild, hè, de overledene. Maak er maar een feestje van. Ga maar naar het café, zei iemand in een kranteninterview. Ga maar naar het café na de begrafenis. Je moet er mij niet treuren. Neem lekker een biertje. Want de dood hoort bij het leven. Dat hoor de christenen ook vaak zeggen. De dood hoort bij het leven. Niet waar hoor. De dood hoort helemaal niet bij het leven. De dood hoort bij de zonde. En de dood hoort bij het oordeel van God. Maar het hoort niet bij het leven. Het leven is wat de Heilige Geest is komen brengen op de Pinksterdag. Dat eeuwigheidsleven. Wij mogen leven uit de kracht van Jezus' opstanding. Dat is wat ons leven kenmerkt. En daaruit mogen we elke dag leven. En worden ons sterfelijke lichamen, dat is waar we nu in wonen, vandaag, nu, worden onze sterfelijke lichamen mede levend gemaakt door zijn geest die in u woont. Zie je? Lees verder, vers 12 en 13. Derhalve broeders, zijn we schuldenaars, niet naar het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Ja, dat is waar, want het sterven hoort bij de zonde en bij het vlees en bij de zondige natuur. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Zie je? De geest doodt de werkingen van het lichaam. Wat zijn dat? Dat is die wetmatigheid van de zonde die in ons zit. Die wordt overstegen, die wordt overwonnen, die wordt door Christus in zijn dood gebracht, opdat wij zouden leven. Dat dit leven met Jezus is zoiets geweldigs. Daar moet je niet aan voorbij leven. Moet je niet oppervlakkig aan voorbij gaan. Je moet in de binnenkamer dat leren eigen maken. En tegen de Heer zeggen, Heer, wilt u het mij laten zien? Ik zie het nog niet helemaal. Maar de Efezebrief zegt dat we met de verlichte ogen van ons hart de geestelijke dingen mogen zien. De verlichte ogen van ons hart. Dat is meer dan je natuurlijke ogen. Er vliegt wat door de lucht. Had u? Het was een mot. Het was een motje, ja. Nog één ding over dat christenleven. Hè? Nog één ding over dat christenleven. En dan kom ik aan een einde. In de Colossensebrief. Ook een brief van Paulus. In de Colossensebrief schrijft Paulus dit. Hij zegt in hoofdstuk 1 vers 23, zegt hij, dat is ook wel een mooi vers om eventjes te lezen. Indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel en waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Dus de hoop van het evangelie, we hebben het over gehad, hè? De geest die op de Pinksterdag gekomen is, dat nieuwe leven is komen brengen. En dan zegt hoofdstuk 2 vers 2... dat we in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht en zij het geheimenis mogen kennen, Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. He, dus wij mogen deze dingen zien, mogen kennen, het zijn geheimenissen. Het geheimenis van Christus, spreekt Paulus over. En dan mogen we dat zien in de binnenkamer. Het is verborgen in hem, maar God wil het ons openbaren. En dan Colossenzen 2 vers 9. Daar staat, Christus in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem. Kijk, dat mag je onderstrepen. De volheid van Christus hebben we verkregen. De volheid van God die in de Heer Jezus woont, hebben wij ook verkregen. En wij horen bij hem. Dat is het geweldige van het evangelie. Dat moet ons niet laten afbrengen. De wetmatigheid van de geest des levens heeft u vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde en van de dood. Dus kijk straks in de spiegel als je thuis komt en zeg tegen jezelf, door Gods genade in Christus ben ik waarlijk vrijgemaakt. Amen. Zullen we samen danken. Heer, we willen u danken dat we mogen leven bij het heerlijke evangelie van de apostel Paulus en de andere discipelen. Die dit mochten brengen nadat ze zelf ook tot inzicht gekomen waren op de Pinksterdag. Daarvoor begrepen ze het allemaal nog niet precies. Maar toen de geest kwam, toen heeft de geest het geopenbaard. En de geest openbaarde dat leven van de Heer Jezus. Dat op de Pinksterdag gekomen is. Heer, het is zo'n groot wonder. Open onze ogen daarvoor. Dat we het voor onszelf ook gaan zien. Dat we mogen delen in dat opstandingsleven van de Heer Jezus. Dat we van onszelf mogen zeggen zoals de Bijbel zegt. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dat alles door uw genade. Dat alles door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Wij hoeven er niks bij te voegen, want dat is allemaal vals vuur als we dat doen. Maar we mogen het in het geloof eenvoudig aannemen. Aannemen, dat is ontvangen. Als die postbode dat boek kon brengen als postpakketje, we hoeven onze handen niet op de rug te houden. We mogen onze handen uitstrekken en we mogen het ontvangen. U geeft het. U hebt het gegeven. En wij mogen het ontvangen. Zegen zo in ieder van ons, naar de rijkdom van uw genade, in Jezus' naam. Amen. Amen.